Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met jullie wat lezen. Een aantal teksten uit het Johannesevangelie. Te beginnen bij hoofdstuk 13. Ook ik ben uitgedaagd na te denken over het thema discipelschap. Ik heb natuurlijk wat boodschappen geluisterd, wat delen geluisterd en ik hoop daar iets aan te kunnen toevoegen deze morgen. We gaan eerst lezen Johannes 13. Het zijn een aantal gedeelten uit het Johannesevangelie. Een stuk of zes, denk ik. Eerst vers 1 van Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Dan vers 21, waar de Heer Jezus iets zegt over degene die hem verraden zou. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering en hij getuigde en zei, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? Dan hoofdstuk 19 van dit prachtige evangelie. Johannes 19, vers 25. Dat is de scène bij het kruis van onze Heer. En dan lezen we de woorden. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Dan hoofdstuk 20, heel kort verderop. Vers 1, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Dan twee stukjes uit het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21. Dat is de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van, of het meer van Tiberias. Dan hebben ze de hele avond gevist. Maar ze hebben niks gevangen. In vers 3 ziet u dat. Vers 5. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Nou, dan vers 20. Dat is als Petrus hersteld wordt, zal ik nog wat iets over zeggen, denk ik zo, door de Heer, en dan staat er in vers 20, Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, Wat gaat het u aan? Tot zover. De lezing uit het woord. Ja, discipelschap, er is al heel wat over gezegd. Er worden avonden over gehouden. En het is ons verlangen, ik hoop uw verlangen ook, om als een echte volgeling, want dat betekent het, een leerling van de Heer Jezus, dit leven te leven. Discipelschap is een individuele kwestie. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om gestalte te geven aan het volgen van de Heer. En ik wil vanochtend kijken naar drie soorten discipelen. De meeloper, de oprechte, maar ik gerichte discipel, en tenslotte de oprechte en Christus gerichte discipel. Dus de meeloper, dat worden ook discipelen genoemd in de Bijbel, zullen we ook zien. De echte oprechte, ware discipel, maar toch nog heel erg ik gericht als de tweede. En de laatste is de Christus gerichte discipel. En dat laatste, dat zien we in de term die ik elke keer heb voorgelezen. De discipel die Jezus lief had. Of die door Jezus werd lief gehad. Want dat heb ik in al die stukjes gelezen. Er is één discipel, Johannes. En die noemt zichzelf de discipel die door de Heer geliefd is. En dat is die laatste soort eigenlijk. Maar ik wil eerst iets anders lezen. Want voordat we gaan kijken naar die drie soorten, is het heel belangrijk, broeders en zussen, om te weten dat onze Heer zelf ook een discipel was, een leerling. Hij is namelijk het voorbeeld van ons als discipel, als volgelingen. Hij was in de boezem van de Vader, zegt Johannes 1, vers 18. Van eeuwigheid af was hij daar. Ik heb dat hier heel vaak benadrukt. De Heer Jezus is niet alleen de Messias van Israël, maar de eeuwige Zoon. De tekst bovenaan uw mededelingenblad getuigt ervan. Petrus had daar inzicht in. U bent de Christus, de Messias. Maar er staat erachter, de Zoon van de levende God. Dat betekent de Zoon van de eeuwige levende, de eeuwige Zoon. Hij die bij de Vader was van eeuwigheid af. Maar toen hij mens werd, werd hij een leerling. Een volmaakte leerling. Van zijn Vader. Van zijn God. Dat lezen we in Jesaja 50. Ik ga het voorlezen. Vers 4 en 5. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Zie, hij was een leerling, de volmaakte leerling. De Heer heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. De Heer Jezus is één met zijn Vader, in de boezem van zijn Vader. Hij kwam naar deze wereld. Vanuit die eenheid kon hij zeggen, de Zoon kan niets doen tenzij hij het de Vader ziet doen. Dat heeft niets met ondergeschiktheid te maken, maar dat heeft te maken met zijn eenheid met de Vader. Één in wezen. Maar als mens kon hij zeggen, ik hoor als iemand die onderwijs ontving of ontvangt. En kijkt u eens mee naar Johannes 8, voordat we gaan kijken naar die discipelen. Want ik wil toch eerst de Heer Jezus zelf centraal stellen als de leerling. Johannes 8, vers 28. Jezus zeide dan tot hen, wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. U bent de Christus, de Zoon van de levende God, hè, Petrus. En dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals de Vader mij heeft onderwezen, mij heeft geleerd. De Heer Jezus is de volmaakte discipel, de leerling van zijn Vader. En hij kon een volmaakte leerling zijn, omdat hij de Vader kende. De Vader had hem lief. Hij rustte in de liefde van zijn Vader. En hij kwam in deze wereld, in deze vreselijke, duistere wereld, en werd een leerling. En hij werd iedere morgen gewekt als het ware. En hij stelde zich volkomen onder het gezag, onder de heerschappij van zijn vader. Waarom? Omdat hij in die liefde van die vader leefde. Ik en de vader zijn één. En de vader heeft de zoon lief en hem alles overgegeven. Johannes 5. Dat is een groot geheim. Dus dat is het eerste. De Heer Jezus is de volmaakte discipel. We moeten naar hem opzien. Dat gaan we straks ook zien. Nou, de eerste soort discipelen, want het woord discipelen betekent gewoon volgeling. Leerling. En Johannes de Doper had ook discipelen. Dat kunt u lezen in Johannes 1. De volgende dag stond Johannes daar en twee van zijn discipelen. Johannes 1 vers 35. Maar in Johannes 6, u kent dat, als u dat even met mij wil opzoeken. Johannes 6 vers 66. Als de Heer Jezus echt gaat spreken over zijn verwerping, over zijn dood, over zijn kruisdood, over het feit dat wij moeten leven door zijn dood en zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken, geestelijk gezien. Ja, dan staat er in Johannes 6 vers 66. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug. Zie, het zijn zijn discipelen. En gingen niet meer met hem mee. Dat zijn de meelopers. En er zijn vandaag velen van dit soort discipelen. Ze hadden gegeten van de broden en de vissen. Ze waren onder de indruk gekomen van zijn wonderen en zijn tekenen. Vandaag zijn er vele jonge mensen, ook in kerken en gemeenten, die vinden het allemaal heel interessant en heel leuk en aardig iets over God te horen. Maar als het gaat over zijn dood, over zijn kruis, over zijn bloed, dan staat hier dat velen vanaf dat moment zich terugtrokken en niet meer met hem meegingen. Het is heel typisch in het Johannes-evangelie, broeders en zusters. Hij is de eerste discipel. Hij is van de Vader gezonden. Vervolgens is er een enorme menigte om hem heen. En uiteindelijk gaan ze allemaal weg. Er blijven er 12 over. En daarvan is er één verrader. Blijven er 11 over. En er worden er steeds minder. In het Johannes-evangelie. Hè? Dat is in de handelingen is het precies andersom. Maar hier in dit evangelie. Om aan te geven dat je kunt wel bij hem zijn, uiterlijk. Je kunt wel naar de reddingsark gaan. Je kunt wel zeggen, nou ja, ik heb een Bijbel thuis, ik geloof. Maar de vraag is of je ook echt hem lief hebt. Of je hem echt kent. Of je echt hebt geknield, wat we net gezongen hebben, bij dat kruis. Dan komen we bij die laatste twee. De oprechte discipelen. Daarvan zijn er twee soorten. De eerste soort is de degene die vertrouwt op zijn liefde voor de Heer, Petrus. En de tweede is degene die rust in de liefde van de Heer, dat is Johannes. Dat is een fascinerend verschil. Ik herken mezelf vooral in Petrus vaak, denk ik ook wel. Maar elke ware discipel, of het nou Petrus of Johannes is, heeft de Heer Jezus lief. En daarom zijn we hier bij elkaar gekomen. Als u een ware discipel bent, heeft u de Heer Jezus lief. U houdt van hem. U bent tot hem aangetrokken, tot de Christus der Schriften. Waar of niet? Nou, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Dat zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 8. En over de zondares die de voeten van de Heer Jezus afdroogt met haar haren enzovoort, zegt de Heer Jezus, want zij heeft veel lief gehad. Terwijl Simon, de fariseer, hem niet eens had begroet met een kus. Weet je wat die geschiedenis? Een discipel heeft de Heer Jezus lief. Een meeloper heeft hem helemaal niet lief. Maar vindt het wel interessant, vindt het wel leuk, vindt het wel boeiend om christen te zijn. En de Heer Jezus belooft in Johannes 14 prachtige beloften. Ik ga dat voorlezen. Ik lees het voor uit de Telos-vertaling. Vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus hoe kun je iemand herkennen als een ware discipel? Hij heeft de Heer lief. Maar waar blijkt dat uit? Het kunnen we allemaal wel roepen. Maar het blijkt uit het onderhouden van zijn geboden. En dat is niet een lijst met regels. Dat is niet van ik mag dit niet en ik mag dat wel. Zijn geboden worden nergens opgesomd. Zijn geboden is eigenlijk zijn eigen persoon, zijn karakter. Wie hij is, wat hij deed, dat is wat wij willen zijn. En dan staat er dit. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. Wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. Dat is een bijzondere belofte, broeders en zusters. God heeft de wereld lief gehad. Ja, zeker. Op het kruis is dat zichtbaar geworden. Maar de Vader heeft een liefde voor hen die zijn zoon lief hebben. Dat is wat anders. Staat hier. Moet u eventjes voor uzelf helder hebben. De Vader waarvan gezegd wordt dat hij van eeuwigheid één is met de Zoon. Die heeft die mens lief die zijn Zoon lief heeft. En ik zal hem lief hebben, zegt de Heer Jezus. Jezus houdt van u, roepen we tegen iedereen. Nee. Wie heeft de Heer Jezus lief? Die hem lief heeft. Dat is een bijzondere vorm van omgang, van liefde. Ik snap wel wat bedoeld wordt met het eerste uiteraard. Maar hier staat, mijn Vader heeft de discipel lief die mij lief heeft. Die mijn geboden houdt. En ik zal hem lief hebben. En dan staat er, en mijzelf aan hem openbaren. Dat is het mooiste. Alleen, het punt met ons is, broeders en zusters. De Heer verheugt zich in iedere discipel die hem lief heeft. Alleen, onze liefde is niet stabiel. Onze liefde is niet betrouwbaar naar hem toe. Er zijn verschillende soorten liefdes onder discipelen. De liefde van Maria was groter dan die van de overige discipelen in Matthäus 26. Want als zij dat albasten kruikje breekt, dan zeggen de discipelen, in Johannes 12 gaat het alleen over Judas, maar in Matthäus 26 staat er, toen de discipelen dit zagen, namen zij het haar kwalijk. Haar zeer kwalijk en zeiden, waartoe deze verkwisting? Maar Maria's liefde was groter op dat moment dan die van de discipelen. Johannes 20. De discipelen dan gingen weer naar huis, naar de opstanding. Vers 10, als u het wil opzoeken. Maar Maria stond buiten bij het graf te wenen. Vers 11. Haar liefde oversteeg de liefde van de discipelen. Ze gingen weer naar huis. Ze hadden 3 jaar of 3,5 jaar met hem opgetrokken. Dus er is verschil in liefde tussen discipelen. Het is wisselend, het is instabiel, het is voortdurend veranderend. En daarom kunnen wij niet op onze eigen liefde vertrouwen voor hem. Maar een ware discipel, een discipel die Christus centraal stelt, die rust niet in zijn liefde voor hem of haar liefde voor hem, maar in zijn onveranderlijke liefde voor de zijne. Daarom begon ik met Johannes 13, vers 1. Er staat namelijk, hij heeft de zijne die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Broeders en zusters, dat is de eerste zin van het hele afscheid van de Heer Jezus. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Het besef dat hij ons lief heeft gehad, wekt onze liefde op naar hem. Dat is hetzelfde als in het boek Hooglied. Als u het boek Hooglied een beetje kent, de bruid reageert enkel en alleen op de liefde van de bruidegom. Het is een reactie. Wij hebben lief omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Johannes, 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus we moeten ons niet focussen op onze liefde voor hem. Zoals Petrus dat voortdurend doet. Dat gaan we straks zien. Maar op zijn liefde voor ons. En daarom is die discipel die de Heer Jezus lief had, zo'n discipel. Petrus is degene die voortdurend uitgaat van zijn liefde voor hem. Niet alleen mijn handen, maar mijn hele lichaam. Ik zal mijn leven voor u geven. Weet je wat dat? Maar Johannes hoor je niet. Johannes rust in de liefde van de Heer voor hem. De geliefde discipel. Hij is het voorbeeld voor ons. Van een discipel, een volgeling, die rust in de liefde van de Heer Jezus. Nou, en hebben we 5 scènes waarin deze discipel zo genoemd wordt. En die 5 scènes lopen kort na om jullie en mezelf iets te leren over het karakter en de gevolgen van Johannes, zijn gedrag. De eerste keer is de bovenzaal, Johannes 13. Daar staat voor het eerst in vers 23, ik heb het net voorgelezen, een van zijn discipelen die Jezus lief had, die dus door Jezus geliefd werd. De liefde van de Heer Jezus tot Johannes. Wat wordt er over hem gezegd? In vers 23. Er staat, hij lag aan in de schoot van Jezus. Ik hoop dat u dat een beetje pakt, want de Heer Jezus was in de schoot in de boezem van de Vader. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Zoals ik in de schoot van de Vader ben, zo is de geestelijk volwassen discipel in mijn schoot. Johannes, hier. Dat is het enige wat daar van hem staat. En wat zien we van Petrus? Petrus die vertrouwt op zijn liefde voor de Heer, die dat centraal heeft in zijn denken. Vers 8. U zult mijn voeten in eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Nou. Vers 37 van Johannes 13. Waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Ik heb zo'n liefde voor u. Dat ga ik allemaal doen. Ik geef mijn leven voor u. Nou, en de Heer Jezus die weet hoe dat zit met dat soort discipelen die hij lief heeft. Hij waardeert die liefde, maar je kunt niet vertrouwen op jouw liefde voor hem. Dat kan niet centraal staan. Ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij 3 maal verloochend zult hebben. Ik was vorige week in de gemeente en het eerste 2 liederen waren bijzonder bemoedigend. Daarna kregen we 3 liederen met alleen maar, ik zal u volgen, ik geef mijn hart aan u, en heel mijn leven is voor u, dacht ik, tjonge, daar zitten we weer met als Petrussen samen. Jammer, vond ik toen. Want de eerste 2 gingen over de liefde van de Heer voor ons. Vind ik veel mooier. Johannes rust in de schoot van de Heer Jezus. Maar wat zien we dan? Wat is het gevolg? Heel boeiend. De Heer Jezus zegt, één van u zal mij verraden. En dan staat er in vers 22, de discipelen keken elkaar aan. Dat moet je dus niet doen. Dat doen we wel vaak. Als er een probleem is, dan kijken we elkaar aan. Maar de ander weet het ook niet. Maar één van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot. En hij krijgt inzicht in de gedachten van de Heer. Alleen hij. Petrus wenkt hem in plaats van zelf in zijn schoot aan te liggen. Maar wat zegt de Heere Jezus dan? Vers 25, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde. Zie? De discipel die rust in de liefde van de Heer, heeft omgang met hem in een speciale, op een speciale manier, in een speciale situatie als deze. Dat is het eerste. Het eerste wat we leren is, hij die Jezus lief had, heeft een omgang met hem, anders dan de anderen, die ook hem lief hebben, daar gaat het niet om. Maar hij kent de gedachten van de Heer. Hij heeft inzicht in zijn gedachten als enige. De tweede keer dat we dit tegenkomen is bij het kruis. In hoofdstuk 19. De discipel die Jezus lief had. Waar is Petrus daar? Waar is de discipel die zo vol was van zijn eigen liefde voor de Heer? Op een eenzame plaats, bitter wenend. Maar Johannes was bij het kruis. Petrus was alleen. Maar Johannes stond bij een verworpen Messias. Een verworpen Heer. En wat gebeurt er? Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, daarbij zag staan, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat uur af nam de discipel haar in huis. Hij is bruikbaar voor de meester. Maar dan moet je eerst in die omgang met hem zijn. Hij rustte in de liefde van de Heer. Hij was bij het kruis. De meelopers komen nooit bij het kruis. Echt niet. Petrus komt uiteindelijk ook. Johannes 21. Maar Johannes is er al. Het kruis is het minst populaire onderdeel van discipelschap. Wie niet zijn eigen leven haat en zijn kruis opneemt, kan mijn discipel niet zijn. De woorden van gelijke strekking vindt u in Matteüs 16. Maar het geheim van discipelschap is in zijn schoot aanliggen. Omgang hebben met hem zoals hij dat had met zijn vader. Dat is het geheim. Derde scène, opstanding. Hoofdstuk 20. De steen was weggenomen van het graf. Halleluja. Ze ging naar Petrus en de andere discipel, vers 2, die Jezus lief had. En zei tegen hen: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Dus ze gingen nog helemaal van uit dat hij gestorven was. De opstanding was nog niet in hun gedachten. Ze kennen de schriften nog niet. Is een Heilige Geest is trouwens nog niet gekomen ook. Maar dan staat er in vers 3. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En dan in vers 4, die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus. En dan komt er een belangrijk principe, dat heb ik zelf ontdekt. In het leven met medegelovigen en in mijn eigen hart. Degene die op zichzelf vertrouwt, op zijn eigen liefde voor de Heer, is altijd dominant. Is altijd degene die aanvankelijk de leiding neemt. Vanwege zijn persoonlijkheid. Daarom staat er ook, Petrus ging vooruit of naar buiten. Hij gaat gelijk. Maar de andere discipel, de discipel die de Heer Jezus lief had, die aan zijn schoot rust, heeft uiteindelijk de leiding. Is uiteindelijk als eerste bij dat graf. Het is geen wedstrijd hardlopen hier. Zo heeft de Heilige Geest het niet bedoeld. Maar de eerste werpt zich op als iemand die leiding neemt, maar de tweede is het. Hij maakt geestelijke vooruitgang. Dat is het derde aspect van een discipel die rust in de liefde van zijn Heer. En dan de vierde scène, het meer van Tiberias. We weten het allemaal, de Heer Jezus, toen ik dat als kind las, dacht ik snap er niks van. Dan hebben ze zo lang met de Heer geleefd. En dan is hij opgestaan en heeft hij dat zo vaak gezegd en dan gaan ze gewoon vissen. En dan staat hij op het strand en dan kennen ze hem nog niet. Ik snap er dan niks van. En nog is het lastig. Petrus, vers 3, let op. De man die vertrouwt op zijn eigen liefde voor de Heer, de dominante persoonlijkheid, zegt: ik ga vissen. Dat is vaak ook in geestelijke zaken zo. De ik-gerichte discipel met een oprecht motief, daar gaat het niet om, die neemt altijd de leiding. Zonder dat de Heer dat had gezegd: ik ga vissen, ik doe dit, ik doe dat. En de rest volgt vanwege zijn dominantie. Staat er ook achter. Wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en ze vingen niks. Waarom niet? Het was niet onder het gezag, onder de heerschappij van hun Heer gebeurd. Ze deden het op eigen initiatief. Maar de Heer, sorry, maar Petrus is de dominante leider hier. Gelukkig is hij later helemaal veranderd. Door de genade van de Heer. Als bewijs dat zelfs de meest ik-gerichte persoon nog gebruikt kan worden en veranderd kan worden. Dat is mooi. Maar hun activiteit hebben nul resultaat. En Johannes zegt als eerste in vers 7. De discipel dan die Jezus lief had zei tegen Petrus: het is de Heer! Hij heeft het scherpste inzicht in de geestelijke zaken. Uiteraard is dit evangelie een illustratie. Johannes had nog niet de Heilige Geest ontvangen. Johannes ging ook mee vissen. Johannes had ook nog geen inzicht in de opstanding. He, hoofdstuk 20. Maar goed, het zijn illustraties van deze discipel. Die Jezus lief had. En dan staat er in vers 4. De discipelen wisten niet dat het Jezus was. Maar hij wist het als eerste. Dat wil zeggen, degene die rust aan het hart van de Heer Jezus, in zijn liefde, heeft het scherpste inzicht in zijn persoon. En de laatste keer dat we daarover lezen, is dat ze gegeten hadden, vers 20 van Johannes 21. De Heer maakt zich bekend, ze vangen heel veel vissen, want uiteindelijk stellen ze zich onder zijn gezag. Er staat er in vers 20 van hoofdstuk 21, en Petrus zag toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Petrus, die vertrouwt op zijn eigen liefde voor de Heer en voortdurend dominant is, voortdurend vanuit zijn eigen ik handelt, wordt door de Heer op een fantastische wijze hersteld. Want zijn zwakte, namelijk vertrouwen op zijn eigen liefde, wordt door de Heer Jezus als volgt hersteld. Hij zegt in vers 15 tegen Petrus: Simon Petrus, of Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ah, zie? Dat was zijn probleem. En dat lees je in de Telos-vertaling, of trouwens ook hier in de herziene Statenvertaling. Dan zegt hij: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Dus dat woordje agape, liefhebben, dat gebruikt hij nu niet. Want hij wist, daarmee ben ik voortdurend de mist ingegaan. Heb je mij meer lief dan deze? Ik ga het niet meer zeggen. Ik stel me nederig op. Het gaat niet meer om mijn liefde voor u, maar om uw liefde voor mij. En dan zegt hij 3 keer, ik houd van u. En uiteindelijk zegt de Heer Jezus in vers 17, niet meer agape, maar filio, houd je van mij. Dus de Heer daalt naar zijn niveau af. En dan zegt hij, nou ja, u kent het, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen enzovoort. En in vers 19, let op, zegt hij, volg mij. Maar dat wordt niet gezegd tegen Johannes. Want de discipel die Jezus lief had, de discipel die rust in zijn schoot, de discipel die hem kent, de discipel die in zijn liefde rust, die heeft zijn opdracht helemaal niet nodig. Want er staat in vers 20, hij zag de discipel volgen. Petrus krijgt 2 keer de opdracht, volg mij. In dit stukje, in vers 19. En even verderop in vers 22. Volgt u mij? Petrus zegt, u weet alles. Hij legt alles in de handen van de Heer. Hij is hersteld. Maar Johannes volgt uit zichzelf. Terwijl Petrus de opdracht krijgt. En dit, broeders en zusters, is het geheim van deze persoon Johannes. Van de discipel die Christus gericht is. Het geheim is dat niet een opdracht een discipel leidt, maar de aantrekkingskracht van de Heer. Ik las vanochtend nog niet alleen een groot offer voor het behoud van onze zielen, maar een grote verlosser voor de noden van onze harten, die het recht heeft om onze Heer te zijn, is het geheim van discipelschap. En waar het hart is, volgen de voeten. Het is niet alleen onze ziel die het nodig heeft de verlossing te kennen, maar ons hart om hem zelf te kennen. En dat is Johannes, de discipel die Jezus lief had. En als u even met mij mee wil, helemaal terug naar Johannes 1, dan ziet u het cirkeltje is rond. Aan het einde zien we dat hij volgt. En aan het begin van het evangelie van Johannes, in vers, even zien, vers 35, Daar staan er twee discipelen van Johannes. En één van die twee, wordt niet erbij gezegd, maar ik geloof dat dat Johannes is. Heel veel uitleggers zijn het met me eens. Toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. Eén van die twee is Andreas, maar die andere wordt niet genoemd. Waarschijnlijk is dat Johannes zelf. Nou, als dat zo is, en ik geloof dat wel, dan zie je hier ook weer dat ze geen opdracht krijgen om hem te volgen. Hij wordt alleen gezegd, zie het lam van God. En dat is het begin. Het begin is, ken je de Heer Jezus als het lam van God? Ben je tot hem aangetrokken als het lam van God? En let op wat er dan nog meer staat. Vers 38. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, meester, waar woont u? Dat is prachtig. Je ziet hier precies die twee elementen. Het eerste is het lam van God. Hij is mijn redder. Hij is mijn heiland. Wat mijzelf heeft aangetrokken tot hem op 30 november 93. De Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Maar ik wist nog helemaal niks van dat tweede. Waar woont u? Ik wist nog nul van. Dat betekent, ik wil gewoon bij u zijn. Ik wil u kennen. Ik wil uw verblijfplaats kennen. En de Heer Jezus, zijn verblijfplaats was... Nou, wat zeg je? Ja, klopt. Dat is ook waar, ja. Maar eigenlijk vooral in het Johannes-evangelie is dat in de schoot van de Vader. Waar verblijft u? En is het niet heel toevallig dat Johannes, de discipel die Jezus lief had, net zo in zijn schoot was als de Heer in de schoot van zijn Vader, als leerling was, waar ik mee begon. Hij had gezien waar hij woonde, want hij vraagt het hier. Hij had het geheim ontdekt van wie de Heer Jezus is. Die in de boezem van de Vader is, die heeft hem geopenbaard. En het gaat dus niet alleen maar om dat hij voor mijn zonde gestorven is, maar zijn hele persoon is de aantrekkingskracht van het ware discipelschap. Onze liefde voor hem, broeders en zusters, is niet waar we mee bezig moeten zijn. Het is niet onze rust, onze vrede. Het leidt alleen maar tot overmoed en tot dominante persoonlijkheden en tot falen. Maar we moeten leren rusten in zijn liefde voor ons en te kennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat, zegt Paulus. Oké, maar weer even terug naar Johannes 21. Johannes volgt vanaf het begin van zijn leven. Johannes volgt aan het einde van zijn leven. Ik hoop dat het van u ook gezegd kan worden. Dat het van jou gezegd kan worden. Zoals je hier zit vanmorgen. Dat het zoals van mij gezegd kan worden. Ik volg de Heer Jezus omdat ik in hem iets heb gevonden. Iemand heb gevonden die alles is van mijn hart. Er is niets op de wereld wat eraan kan tippen. De Heer Jezus. Maar dat gaat nog verder hier. Want de Heer Jezus zegt tegen Petrus, in vers 22, als ik wil dat hij blijft, dat ik kom, wat gaat het u aan? Als ik wil dat hij, nou ga ik het even vergeestelijken, want ik geloof dat dat zeker de bedoeling is. Dit soort discipelen, als ik wil dat er dit soort discipelen zijn, totdat ik kom, die mij lief hebben, omdat ik hen heb lief gehad. En die daarin rusten, wat gaat het jou aan? Dit woord ging uit onder de broeders, vers 23. Dan zie je nog een mooi aspect, wat heel subtiel verstopt is in de tekst. Want hier staat ineens broeders. Discipelschap, ik zei het aan het begin, is individueel. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Heer te volgen. Maar je hebt de broeders en zusters daarvoor nodig. Dit woord ging uit onder de broeders. Er was een gemeenschap ontstaan. En de gemeenschap hebben we nodig om elkaar aan te scherpen en te zeggen, broeder, zuster, hoe is het met je? En hoe gaat het met je geloofsleven? Heb je nog de Heer lief? Is het nog goed tussen jou en hem? Tja, drie soorten discipelen. Meelopers. Ik hoop niet dat je tot die categorie behoort. Dat je hier bent. Ik vind het wel interessant, wel leuk. Maar geen liefde voor de Heer. Die drie zijn allemaal in de bovenzaal trouwens. Hè? Johannes 13. Er is daar Petrus. Er is daar Johannes en er is daar Judas. Alle drie de soorten zijn in één groepje vertegenwoordigd. Judas had geen liefde voor de Heer. Nul. Maar hij was wel een discipel. Ook hij kreeg macht om demonen uit te drijven enzovoort. Toen in Johannes of Matthäus 10. En dat is de Petrus. Ik dit, ik dat. Ik heb u lief. Ik zal voor u sterven. Stop er maar mee. Onze liefde voor hem is niet stabiel. En Johannes, de discipel die Jezus lief had. In de bovenzaal, in de schoot van zijn meester. Wat hebben we gezien? Hij heeft intimiteit met de Heer. Hij wordt gebruikt in zijn dienst. Hij maakt geestelijke vooruitgang. Hij heeft geestelijk inzicht en hij volgt de Heer nauwkeurig. Was het hem gezegd? Was het hem opgedragen? Nee. Het vloeide voort uit zijn kennen van de Heer. Wie mij geboden heeft, is het die mij lief heeft. Zijn dat regels? Zijn dat moeilijk te volgen opdrachten? Nee. Zijn geboden vloeien voort uit het kennen van hem. Het in zijn schoot aanliggen. Het intieme omgang met de Heer Jezus. Die vijf keer dat er wordt gezegd dat hij de discipel is die Jezus lief had, is voor ons een les vanmorgen. Om in ons eigen hart te kijken. Ben ik zo'n discipel die niet met zichzelf bezig is, want dan wordt het allemaal maar een beetje onrustig. Maar die kan rusten in de Heer. Zijn liefde te kennen. Vanuit de Vader. En gebruikt te mogen worden in zijn dienst. En als we straks bij hem zijn, want er staat natuurlijk ook totdat ik kom. Johannes keek ook uit naar zijn komst. Dan zullen we voor hem staan en dan zullen we misschien van hem horen. Dat hoop ik echt. Goed gedaan. Trouwe slaaf. Zou dat niet mooi zijn? En dan gooien we onze kroon voor zijn voeten neer. Want het is allemaal zijn genade. Dat weet ik ook wel. Maar laten we er ons naar uitstrekken zo'n discipel te zijn. Niet de discipel die hem lief heeft, maar de discipel die door Jezus Christus is lief gehad. Amen.